In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernielt. De drie enige God is onze hulp en enige verwachting. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van God de Heilige Geest. Amen. We zullen zingen met elkaar van Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die het liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt, die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het vijfde uit Psalm 146. Mogen ook deze avond het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we daarna met elkaar zingen van Psalm 85, het derde vers. En dat heeft ook wel dat raakt ook wel aan de prediking, want de Heer Jezus die geeft een antwoord op de vraag van Johannes de Doper. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. Het derde uit Psalm 85, na het belijden van het geloof. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. openen het woord van de Heere, eerst in het Nieuwe Testament en wel Matteüs 11 vers 1 tot en met 6 en daarna in het Oude Testament Jesaja 35. Schriftlezing voor deze avond, Matteüs 11 vers 1 tot en met 6 en Jesaja 35. Matteüs 11. Daar lezen wij het woord van de Heere aldus. En het is geschied toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zeide tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd en de doven horen, de doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd en zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. En dan lezen wij nu ook Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen, en zij zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid des Heren, het sieraad van onze God. Versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van hart: Weest sterk en vreest niet. Zie, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen open gedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En het dorre land zal tot staand water worden en het dorstige land tot springaders der wateren. In de woning der draken waar zij gelegen hebben zal gras met riet en biezen zijn. En al daar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige zal genaamd worden. De onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn. Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Er zal geen leeuw zijn en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, nog al daar gevonden worden, maar de verlosten zullen daarop wandelen. En de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Hopen voorbeden te doen voor de Heer van Leeuwen. Zijn vrouw is afgelopen woensdag overleden. Aanstaande dinsdag is de begrafenis. Zullen hem en de kinderen en de kleinkinderen aan de Heere opdragen in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere, u die de grote God bent, de almachtige koning, de God van hemel en aarde, de eerste en de laatste, die volkomene Heere, u die zo goed bent, een fontein van alle goed. We danken u, Heere, dat we het uit uw hand ontvangen, deze avond hier ons plekje in te mogen nemen of thuis met ons verbonden te zijn. Dat u uw eeuwig blijvend woord, dat vast en zeker is, laat uitdragen. Heer, u hebt een boodschap voor deze wereld die verloren is in zonde en in schuld. Een wereld waar veel donkerte en duisternis is. Een wereld met allerlei vragen en onzekerheden. En we zien het zelfs in het leven van een van uw belangrijkste dienstknechten, Johannes de Doper. En heren, wie zijn wij? Wij weten ook zo weinig. In onszelf zijn we dwaas en onwetend, maar maakt u ons wijs tot zaligheid. Heren, dat is uw goedheid dat u ons wijst op Christus. Hij is uw wijsheid. En de wijsheid van God is wijzer dan het wijzen van de wereld. Heren, ja, u zegt het zelfs anders. Het dwaze van God is zelfs wijzer dan de wijste wijsheid van deze wereld. Zo groot bent u. Zo goed. En wat past het ons dan om klein te worden voor u? Om niet prat te gaan op wat wij allemaal weten en wat wij kunnen verzinnen. Maar om verankerd te gaan bij u. Om onze lege handen bij u op te houden. Om al onze vragen bij u kwijt te raken. Heren, want dat is ook een les die we mee zullen krijgen uit deze geschiedenis. Dat we met aanvechtingen en twijfelingen en wat ons ook maar kan bezetten, de toevlucht tot u moeten nemen. Want u wil een antwoord geven, u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En heren, dan geeft u een antwoord waarin een verwijzing op te merken is naar uw eigen woord. En uw woord, dat is de waarheid. Ja, u bent zelf de waarheid, Heere Jezus Christus. U hebt dat zelf eens over uzelf gezegd. Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En u bent het woord Gods zelf in eigen persoon. O Heere, wil ons dan onderwijzen door uw woord en door uw geest. U die de grote herder en leraar van de schapen bent. U die zo wijs bent. Maar u die ook zo geduldig bent in uzelf. Want heren, u gaf een antwoord op die vraag. Ja, en eigenlijk wist Johannes de Doper toch wel wie u was. En hij heeft zelf van u getuigd. Maar dan bent u nog zo geduldig en zo liefdevol dat u aan uw kinderen onderwijs wilt geven. En dan smeken we van u dat u ook deze avond onderwijs wilt geven. Aan uw kinderen, aan hen die u mogen kennen door het geloof, dankzij uw genade. En of we nu verder geleid zijn op de weg, of dat we u nog maar in het beginsel kennen, maar u weet wat we nodig hebben, Heren. Wil ons dan dat onderwijs ook geven en mag het goed zijn voor onze ziel, dat onderwijs? Mogen we door dat onderwijs ook bemoedigd worden en ook vertroost? Maar misschien moeten we door dat onderwijs van u ook wel vermaand worden. En moet het schaamrood bij ons op de kaken komen te staan. Maar dat we dan toch weer beschaamd naar huis mogen gaan met een zegen van u ontvangen. Maar geeft u het onderwijs ook aan hen die u nog niet kennen. Die misschien wel door allerlei twijfelingen nog nooit tot die overgave aan u zijn gekomen. Omdat we naar zoveel stemmen luisteren die klinken om ons heen. En welk mens zou dan niet de weg kwijtraken? En welke jongere weet nog wat waarheid is als je afgaat op alles wat in deze wereld over ons uitgestrooid wordt? En als we luisteren naar de stem van ons hart, dat van nature donker is en onwetend, dan komen we verkeerd uit. Maar geeft u, Heren, dat we uw stem zullen verstaan. In het bijzonder ook als we u nog niet kennen. Wilt u dan tot ons spreken? Tot ons hart. In ons hart. O Heere, maak het dan een onvergetelijke dienst. Dat het een dienst mag zijn waarin u overkomt tot ons. En dat u ons tot u trekt met koorden van liefde. En dat onze ogen opengaan en ons hart wordt geopend. En dat we Christus mogen omhelzen in het geloof. Dat Hij het is en geen ander. En dat Hij het is die we mogen verwachten in deze adventstijd. We hoeven geen ander te verwachten. Heere, u bent reeds gekomen naar deze wereld in het vlees. En daar hopen we in deze week ook bij stil te staan. We mogen heen leven naar het kerstfeest. De Zoon van God werd mens. Hij nam de menselijke natuur aan. Want de mens had gezondigd. En het was een mens die moest sterven aan het kruis. Maar wel een zondeloos mens. En dat bent u. Maar u bent ook God. Want als u niet God zou zijn, dan zou u de last van de toren Gods tegen de zonde niet kunnen dragen. En Heere, zo hebt u alles gedaan om een volk te verlossen van zonde en schuld. Uw uitverkoren kerk. Heere, geeft u dat wij daarbij mogen horen. Maar laat niemand twijfelen aan uw welwillendheid, aan uw gewilligheid om zondaren te ontvangen. Heere, want u bent gekomen om aan de wereld het leven te geven. We bidden u dat u uw woord zegent aan ons hart. En dat uw eer verbreid wordt. En dat uw lof wordt gezongen uit vele monden. Van de oudste tot de jongste toe. Heere, want u komt toe, alle lof, eer en aanbidding en dankzegging. Wil u geven, Heere, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. Hier en wereldwijd. Zegent u de zending. Zegent u evangelisten. Zegent u de Bijbelverspreiding en de Bijbelvertaling. Zegent u de zending die via het internet plaatsvindt. Heere, wilt u mensen bereiken met dat heerlijk evangeliewoord? En wilt u de duisternis doen wijken? Trekt u de velen uit de duisternis en stelt u ze in uw wonderbare licht, opdat ze uw deugden verkondigen? Breekt u de werken van Satan af? Het gaat in deze geschiedenis over uw werken. Maar het is zo ernstig en duister dat er ook werken van de Satan zijn. Maar u bent almachtig, Heere. En u hebt gezegd, Heere Jezus Christus, dat u is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u hebt zijn kop vermorzeld. Maar hij gaat nog rond als een briesende leeuw. Heere, scheld hem. Wil zijn werken verbreken. Doe uw koninkrijk komen. Heere, opdat uw lof verkondigd wordt. U die dat zo eeuwig waard bent. We bidden u ook voor hen die een andere godsdiensten belijden. Wilt u ze trekken, Heere? Wilt u ze doen zien dat Jezus de Zoon van God is, de gekomen Messias? Dat Hij geleden heeft voor de zonden van de mensen. Dat er in Hem een volkomen verlossing is. En dat wij niets hoeven aan te dragen. U zegt het, vrees niet, geloof alleenlijk. En die boodschap komt ook tot ons. Geloof alleen. Dat we ons nou toevertrouwen aan de Zoon van God. Aan zijn volbrachte middelaarswerk. Heere, wilt u ons gedenken? Zoals we hier zijn opgekomen. Of zoals we op dit moment thuis verbonden zijn met deze dienst. Wilt u ons geven wat we nodig hebben? En doe dan toch niet met ons naar onze zonden en naar onze tekorten. Maar gedenk toch aan uw genade. Zie ons toch aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heere Jezus Christus. Heere, in het bijzonder bidden we voor broeder Van Leeuwen, die vorige week weduwnaar is geworden. Zo onverwacht nadat we begrepen. En het verdriet is groot, het gemis. En voor de kinderen is het ook een hele schok en een verdriet. Die moeten ze hun eigen moeder missen. En voor de kleinkinderen oma te moeten afstaan aan de dood. Heren, we bidden u dat u heel nabij bent. Dat u ondersteunt en troost zoals alleen u kunt troosten. Wilt u spreken door uw woord en door uw geest. In het bijzonder bidden we u dat voor de dag van de begrafenis. Het zal niet makkelijk wezen. Het zal moeilijk zijn. Maar Heren, wilt u door onze tranen heen toch een blijdschap geven die de wereld niet kan geven, maar die bij u vandaan komt. Heren, wilt u nabij en goed zijn. Gedenkt u aan allen, Heren, die moeite en verdriet kennen in hun leven, die weduwe of weduwnaar zijn, of waar een ander verdriet wordt omgedragen, misschien wel vanwege het gemis van kinderen, of omdat we nooit kinderen ontvingen uit uw hand, of omdat er andere moeiten zijn in het leven, waar wellicht anderen niet van weten, maar we mogen al onze moeite en verdriet voor u neerleggen. Heren, leer ons het kruis te dragen en u vrolijk na te wandelen. Heren, wat hebben we veel genade nodig om te dragen wat u ons te dragen geeft. Maar in onze moeite en in ons verdriet bent u toch de nabije. Degene die kracht geeft naar kruis. O Heren, gedenk ons zo. In uw trouw en in uw goedheid. Bid u voor onze jongeren. Wilt u geven, Heren, dat ze u mogen vrezen en liefhebben. En dat ze hun leven aan u, de Heren, mogen. Dat ze hun leven aan u, de Heren, mogen geven. Gedenkt u aan de kinderen. Wilt u ook hen gedenken. En wil u de beloften die u hebt gegeven bij de heilige doop tot vervulling brengen. Heren, dat ze door het werk van de Heilige Geest zich mogen toe-eigenen wat u hen hebt beloofd. Dat u hen om Christus wil al hun zonden wilt afwassen. En wat een wonder dat u door genade hun God en Vader wilt zijn. Heren, wil zo krachtig en rijk werken in het midden van de gemeente. Draag de gemeente ook in het geheel aan u, de Heere, op. Ook in deze vakante periode zijn een aantal teleurstellingen geweest in de achterliggende maanden. Maar mag er op uw tijd toch een nieuwe herder en leraar aan deze plaats verbonden worden. De man van uw raad. Heren, dat mag ook ontspanning geven. Het zal alles gaan nadat u wilt dat het gaan zal. Heren, help ons in het luisteren. Help uw dienstknecht in het uitdragen van uw woord. We bidden u dat u ons allen nabij en goed bent. En dat u uw genade rijk onder ons wil uitwerken. En dat alles mag zijn tot de verheerlijking van uw grote en nooit volprezen naam. We smeken het u. Om Jezus wil alleen. Amen. De tekstwoorden voor de verkondiging zijn genomen uit Matteüs 11 en daarvan vers 2 tot en met 6. Zoals dat gedeelte dat Johannes in de gevangenis zit en dat hij hoort over de werken van Christus. En dat hij twee discipelen naar de Heer Jezus stuurt met die vraag: zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En dan ook het antwoord wat Jezus geeft. Ga heen en boodschapt Johannes hetgeen gij ziet, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende en de kreupelen wandelen. De melaatsen worden gereinigd en de doven horen. De doden worden opgewekt en aan de armen wordt het evangelie verkondigd. En hij voegt eraan toe. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Zullen we nu gaan zingen als inleiding op de verkondiging, Psalm 73. Het eerste vers: ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Want het was donker in het leven van Johannes. Hij ziet in gunst op hen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed, schier, dat betekent bijna, uitgeweken. En mijn treden van spoor der godsvrucht afgegleden. 73, het eerste vers. Na het amen willen we opnieuw zingen van Psalm 73, maar dan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? En wat er verder volgt. Het 13e vers van Psalm 73. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, jongeren, misschien dat je dat op school ook wel eens hebt. Ik kan me zo goed voorstellen, je hebt een vraag. Je loopt ergens in vast, een som, een opgave. Het lukt niet, je komt er niet uit. Dus je gaat naar de leraar toe of naar de lerares. Maar die leraar of die lerares, die gaat natuurlijk niet zomaar het antwoord verklappen. Die zal het wel laten om het antwoord zomaar voor te zeggen. Want ja, die weet, ja, dan leer je daar niet zoveel van als ik gewoon het antwoord geef. Je moet het zelf ontdekken. En dan zegt die leraar, die zegt tegen jou, joh, je moet, of ik raad je aan, om nog eens even dat stukje goed door te lezen. En probeer dan die opgave nog eens een keer. Nou, en dan zal het wel lukken, denk ik. Gemeente, de Heer Jezus. Hij is de allerhoogste profeet en leraar. En hij heeft een lesboek. En het lesboek, dat is zijn eigen woord. Het is het beste lesboek dat ooit verschenen is in deze wereld. Gods woord. En er komen twee leerlingen naar deze leraar toe. Niet omdat ze het zelf niet begrijpen, maar omdat degene door wie ze gezonden zijn het niet begrijpt. Dat is Johannes de Doper. Hij weet het niet. Hij snapt het niet, hij ziet het niet, maar hij kan zelf niet naar Jezus, want hij zit in de gevangenis. Dus daarom stuurt hij twee van zijn leerlingen naar hem toe. En wat snapt hij niet? Waar loopt hij in vast? Op welke vraag kan hij het antwoord niet rondkrijgen? Op deze vraag. Is Jezus Christus of niet? Is Jezus de Christus? Is Jezus de gezalfde van God? Is hij de lang verwachte Davidszoon? Of niet? Ja, die vraag die krijgt hij niet rond. En wat doet de Heere Jezus? Hij verwijst naar zijn eigen woord. Met eerbied gesproken, zegt hij, Johannes, lees mijn woord eens goed. In het bijzonder Jesaja 35. En andere gedeelten uit de profetieën van Jesaja. En leg dat nou eens naast wat u hoort en ziet en wat die twee leerlingen tegen jou komen vertellen. En dan zul je het ontdekken. En dan zul je een antwoord hebben op de vraag die je me gesteld hebt. Gemeente, wij gaan luisteren naar het onderwijs uit Gods woord, dat tot ons komt vanuit Matteüs 11, vers 2 tot en met 6. En we zetten onder die tekstwoorden als thema een schriftuurlijk antwoord op een vertwijfelende vraag. Een schriftuurlijk antwoord op een vertwijfelende vraag. En we letten daarbij op twee gedachten. Heel eenvoudig. Het eerste is de vraag die Johannes stelt. En de tweede is het antwoord dat Jezus geeft. Een schriftuurlijk antwoord op een vertwijfelde vraag. De vraag die Johannes stelt. En het antwoord dat Jezus geeft. Er zijn twee hoofdpersonen in dit korte tekstgedeelte. Johannes de Doper en de Heere Jezus. En de omstandigheden van de doper zijn niet goed. Wij lezen in vers 2 dat hij in de gevangenis zit. En hoe zat dat ook alweer, jongens en meisjes? Waarom zit Johannes de Doper in de gevangenis? Nou, hij had tegen koning Herodes gezegd dat het hem niet geoorloofd was om de vrouw van zijn broer te hebben. Koning Herodes had een relatie met de vrouw van zijn broer. Dat is zonde. En dat heeft Johannes de Doper ook tegen hem gezegd. Maar dat nam koning Herodes niet. En hij zegt, achter slot en grendel met zo een, die mij de les durft te lezen. Zo zat het. Maar daar in de cel kan Johannes de Doper op een of andere wijze, we weten niet precies hoe dat gegaan is, maar op een of andere wijze kan hij daar toch wel bezoek ontvangen. En hij kan op die manier op de hoogte blijven van wat daar buiten de gevangenismuren plaatsvindt. En dan hoort hij spreken over de werken van Christus. De werken van Christus, zo lezen we dat in vers 2, en Johannes in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus. Nou, dat gaat over de wonderen die de Heer Jezus doet. De werken van Christus. Nou, ik zal er een aantal noemen. In Matteüs 8 en 9, daar vind je heel veel wonderen die Jezus doet. Bijvoorbeeld dat er een Melaatse man wordt gereinigd. En dat de knecht van de hoofdman wordt genezen. En dat de schoonmoeder van Petrus beter wordt. En Jezus die raakte enkel haar hand aan. Hij stilt de storm op het meer. Hij bestrafte de winden en de zee. En er werd grote stilte. En zo gaat het nog verder. Dat zijn de werken van Christus. Het is niet alleen wat hij doet, maar de werken van Christus, dat heeft ook te maken met het hart van de Heere Jezus Christus. Dat alles wat hij doet, dat is tot eer van zijn Vader. Het was zijn eten en drinken, lezen we ergens, om de wil van zijn hemelse Vader te doen. En wat is nou het opvallende? Dat we lezen, in vers 2 dus, toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus hoorde, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Nou ja, je zou verwacht hebben dat Johannes anders had gereageerd toen hij hoorde over de werken van Christus. Bijvoorbeeld, toen Johannes hoorde over de werken van Christus, verheugde hij zich. Of was hem dat tot rijke troost? Of gaf hem dat verwachting en nieuwe moed, terwijl hij daar in die kerker zat? Want uit die werken van Christus blijkt dat Jezus echt de Christus is, de lang verwachte zoon van David. Maar dat lezen we niet. Bij Johannes slaat de twijfel toe. Dat is toch wel wonderlijk, vind je niet? De onzekerheid die grijpt hem naar de keel en die snoert zijn keel bijna dicht. Maar dan is het wel een terechte vraag. Hoe komt dat nou? Ja, hoe kan dat nou dat Johannes de Doper twijfelt? Want als we wat gaan bladeren in de Bijbel en we komen wat meer in het begin van de evangelie, dan lees je dat toch? Dat hij het toch echt was die op Christus wees. En hij zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En hij was het zelf die de Heer Jezus moest dopen. En dan heeft hij toch ook die stem gehoord uit de hemel van de Heere, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Zou de doper dan twijfelen of Jezus de beloofde Zoon van God is? De beloofde Messias. Nou, er zijn uitleggers van de Bijbel die zeggen, ja, nee, dat kan niet. Het kan niet waar zijn dat Johannes de Doper twijfelt of Jezus is de Christus. Dat kan niet. Dus dat zijn dan een beetje gewrongen uitleggingen, maar dan wordt gezegd, ja, maar het zijn die leerlingen die twijfelen. En omdat Johannes zo begaan is met die leerlingen, stuurt hij die leerlingen naar Jezus, opdat Jezus de twijfel bij die leerlingen zou wegnemen. Dat is ook de uitleg die je tegenkomt in de kanttekeningen bij de Statenvertaling. Maar toch denk ik echt oprecht dat het Johannes zelf is die twijfelt. Er is er maar één die de twijfel aanvliegt in deze geschiedenis. En dat is toch echt Johannes zelf. Hij begrijpt het niet meer. Hij loopt vast. Maar waarom loop je dan vast, Johannes? Wat is er nou toch aan de hand? Ja, maar moet je eens horen wat Johannes gezegd heeft. Vlak voordat hij Jezus doopte. Toen zei hij over de Heer Jezus, wiens wan is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren, en hij zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Met andere woorden, God gaat oordelen. God gaat scheiding maken. God gaat de dingen rechtzetten. Wat gaat nu gebeuren? Het onrecht zal verdwijnen. Het koninkrijk van God komt. Het wordt nu opgericht, want Jezus is gekomen. Maar ja, we zijn een poosje verder. En hij zit in de gevangenis. En hoe zal het met me aflopen? En de Heer Jezus, ja, hij geneest zieken. En hij drijft duivelen uit. En hij geeft onderwijs. En hij predikt. Oh, dat is mooi, dat is... Maar Johannes die denkt, ja, maar dat is toch niet het scheiden van kaf en koren? En dat is toch niet het onrecht rechtvaardige vergelding doen? En Johannes die begrijpt het niet, waarom lijkt hij mij te vergeten? Ik zit hier in mijn gevangenis. En Herodes, dat is toch kaf, denkt hij? Herodes gaat vrij uit. Hij begrijpt het niet. Hij snapt het niet. Hij kan de Heere niet narekenen. Terwijl hij meende de weg van de Heere zo goed te begrijpen. Nu komt het koninkrijk. Ik zeg het maar heel even. Nu komt alles goed. Maar het lijkt helemaal niet goed te gaan. Gemeente, wat is de Bijbel een eerlijk boek? De Bijbel is geen boek van mensen die nooit twijfelen. We komen daar in geen onfeilbare geloofshelden tegen. We hoeven maar een naam van een Petrus te noemen. Is dat een onfeilbare geloofsheld? Nou, dat weten we allemaal. Nee, dat is hij niet. We kunnen denken aan koning Hiskia. Is dat een onfeilbare geloofsheld? Nee, want als die genezen is, dan komen er die gezanten van die koning uit Babel en hij laat die alle schatten zien die hij heeft, wat is die hoogmoedig geworden? Dan valt hij alweer in de zonde. We kunnen denken aan Noach en zijn dronkenschap. Is Noach een onfeilbare geloofsheld? Nee. David en zijn zonde met Bathsheba. En hier in Matteüs 11 treffen wij een Johannes aan. Als een kwetsbaar, twijfelend mens. Niet als een die immuun is voor het virus van twijfel en aanvechting. Wij treffen hem aan als iemand die het kwijt is, het zicht op Jezus kwijt is en het niet meer rondkrijgt. En de plaats waar hij verblijft is symbolisch voor hoe het is in zijn leven. Hij zit vast, hij zit in de gevangenis. Twijfel en aanvechting bij Johannes. Is hij het nu wel of is hij het nu niet? Moeten we die twijfel en aanvechting dan maar goed praten? Is dat de les die we hieruit meekrijgen? Het is niet zo erg als je eraan twijfelt of dat Jezus de Zoon van God is. Is dat de les? Nee, dat is de les niet. Maar het is wel om ons te leren. Wij als mensen zijn zulke twijfelaars in onszelf. En daar hoef je in zekere zin niet van te schrikken. Wij zijn zwak in onszelf. Het is een werkelijkheid in het leven van hen die de Heere vrezen. Ze kunnen eronder gebogen gaan. Je kunt het naar je eigen waarneming helemaal kwijt zijn. En als dat al bij een Johannes kon gebeuren, de heroud van de koning, zou de twijfel en aanvechting ons dan niet kunnen overkomen in 2021? Ik dacht het wel. Want daar is iemand die zegt, en dan bedoel ik iemand die de Heere mag vrezen. Iemand die de Heere mocht leren kennen in zijn leven. Het gaat zo heel anders in mijn leven dan ik gedacht en gehoopt had. En ik mocht door genade de Heere leren kennen in mijn leven. Maar wat wordt er aan mijn levensboom geschud? En dat doet mij wel eens vertwijfeld die vraag stellen. Heere, bent u er wel in mijn leven? Heere, hoort u mij wel? En ik zit hier maar in mijn gevangenis. En u lijkt naar allerlei mensen om te zien. En u lijkt in ieder te helpen en ze de weg te wijzen. Maar Heere, voer mij uit mijn gevangenis. En iemand anders zegt, ook een kind van God, die zegt, eerst was ik zo verzekerd. Nou, dat is het tegenovergestelde van twijfel, hè? Als je ergens van verzekerd bent. Dat je leefde bij die woorden uit Romeinen 8, de tijd van de eerste liefde. Want ik ben verzekerd dat niets of niemand me zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Maar waar is die tijd gebleven? Andere stemmen kregen invloed in mijn leven. Is het wel goed tussen de Heere en mezelf? Heb ik me niets ingebeeld? Zijn mijn zonden wel vergeven? Is mijn schuld wel verzoend? En het gaat misschien nog wel eens verder. Dat kan in het leven van Gods kinderen zijn. Dat er ongelovige gedachten komen. De kop opsteken. Je schrikt ervan. Bestaat God wel? Is de Bijbel echt Gods woord? Of zitten wij ernaast? Nou, dat zijn aanvechtingen en twijfelingen. Dan heb je het niet breed, toch? En die kunnen je enorm benauwen. En weer een ander die zegt heel eerlijk. Het is allemaal heel eerlijk natuurlijk, hè? Dat is ook goed hoor, maar... Die zegt, ja, het koninkrijk der hemelen, is dat nabijgekomen? Ja, de Heere zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar ik zie er toch zo weinig van. Ik zie zoveel onrecht in deze wereld. En dat brengt mij in verwarring. En die christen vervolgen, ik begrijp dat niet, ja. En die verharding en die verruwing en het recht van de armen wordt vertrapt. En ik snap het niet meer, want ja, en ja, natuurlijk, je weet het wel, waren er geen zonden, waren er geen wonden, maar daarmee kun je niet alles rondkrijgen. Want je leeft toch bij die belijdenis dat God de koning is. Maar doet hij het recht wel gelden op deze aarde? Grijpt hij wel in? En de goddelozen lijken voorspoed op voorspoed te hebben. Nou, dat zijn nogal wat vertwijfelingen die kinderen van God stevig in hun greep kunnen hebben. Laten we daar maar gewoon met elkaar heel eerlijk over zijn. En misschien zijn die twijfelingen ook wel uw twijfelingen. Zelf vind ik die laatste. Als ik dat dan eens zie, hoe er in deze wereld met mensen wordt omgegaan. Denk van, oh Heere, hoe is het mogelijk? Dan begrijp ik het wel eens helemaal niet meer. En nogmaals, ik vind dat belangrijk om dat te onderstrepen. Dit zijn de stemmen van hen die de Heere lief hebben. Het zijn geen stemmen van onverschillige mensen. Maar het zijn mensen die vrezen de Heere. Johannes, dat was toch iemand die de Heere vreesde. Stemmen van hen die geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. En die nu op de zee van de twijfel liggen. Nou, en daarmee lijken ze er niet goed op te staan. Want Jacobus die zegt ergens, die twijfelt, die is een baar der zee gelijk. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Dan lijk je op een golf die op en neer gaat en die geen vastigheid heeft. Die door de wind op en neer geworpen wordt. Je lijkt wel op een schip zonder ankers. Stuurloos. En toch, die twijfel en aanvechting, zoals we die ook hier bij Johannes tegenkomen, is wel iets dat toch altijd wel in meer of mindere mate aanwezig zal zijn in het leven van hen die God liefhebben. Als je de Heere vreest, dan ben je niet immuun voor aanvechting. Sterker nog, als je de Heere echt vreest, dan zul je ook met aanvechting en twijfel te maken hebben. Geen geloof zonder strijd. Niet om het daarmee goed te praten, dat begrijpt u wel, maar het is wel een realiteit. Het is ook wat we belijden. Wij belijden dat. In de Dodse leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 11, daar staat het gewoon. Ondertussen getuigt de schrift, dus de schrift spreekt erover. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen, dus niet de ongelovigen, maar de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen van het vlees strijden en in zware aanvechtingen gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der verharding niet altijd gevoelen. Oftewel, eenvoudig gezegd, ze zijn het wel eens helemaal kwijt. Je voelt er niets meer van. En als je de Heere mag vrezen en je weet hoe goed het is, die tijden dat je de Heere kende, dan heb je het niet breed. En dan is het belangrijk, waar brengt die twijfel ons? Wat doet dat met ons? Kijk, zullen we eens kijken waar het Johannes bracht? Want drukt Johannes zijn twijfel weg? Zegt hij, Johannes, je mag niet twijfelen. Zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Nee, want hij kan dat niet wegdrukken. Dit is een nood in zijn leven. Of is het zo dat hij zich afkeert van de Heere in zijn dienst? De Heere Jezus, hij laat me hier in mijn gevangenis. Het hoeft van mij niet meer. Haalt hij onverschillig zijn schouders op? Niets van dat alles. Hij ging ermee naar Jezus. Daar brengt het hem. Dat is de weg. Dus met uw en jouw twijfels en aanvechtingen, vlucht tot hem. Die grote leraar die u onderwijs wil geven. In uw twijfelingen, in uw aanvechtingen. Wat een praktische les, een praktische geestelijke les krijgen wij allemaal mee. En ook dat je je twijfel en aanvechting dus heel concreet voor hem mag uitspreken. En dat doet Johannes toch ook, door middel van die twee leerlingen. Dus benoem het maar heel concreet in uw gebed, in jouw gebed. Wat het is dat je zo bezighoudt, wat het is wat je zo verwart. Wat het is dat je zo aan het wankelen bent, dat je wel lijkt op zo'n schip zonder ankers, dat dreigt op de rotsen te pletter te slaan. Wij denken dat nog wel eens, en dat wij voor de Heere goede gelovigen moeten zijn, die nooit twijfelen. Maar de Heere kent u wel hoor. Dus u hoeft niet te doen alsof het niet zo is in uw leven. Komt dat ook nog echt wel eens tegen? Ook al ben ik nog maar een paar maanden predikant. Dat we denken, ja, wij moeten toch goed zijn voor God. Maar de Heere weet toch wel wie wij zijn. En daarom houd dan toch geen stand op bij hem. Maar belijd het gewoon eerlijk voor hem hoe het is in uw hart. Dan kan hij u ook helpen. En Johannes de Doper die doet dat ook. Zijt gij degene die komen zou? Of hebben wij een ander te verwachten? Hoort u de nood en de aanvechting in Johannes' vraag? Heren, ik heb toch uw stem gehoord en het geloof ontvangen in mijn hart. Of heb ik me vergist? Zit ik er nou helemaal naast? O God, zwijg niet langer en vertroost mijn ziel. Leg uw nood maar voor hem neer. Van welke aard die nood ook maar is. Ga ermee tot hem. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij zal u antwoorden. Dat brengt ons bij het tweede. Het antwoord dat Jezus geeft. Het De vraag die aan hem gesteld wordt is in wezen een ja-nee vraag. Bent u degene die komen zou? Is het antwoord ja of is het antwoord nee? Het antwoord is natuurlijk ja. Maar met dat korte antwoord doet de Heer Jezus het niet af. Zijn antwoord is veel rijker, is veel dieper. Op het oog misschien ook wel moeilijker. Maar we zullen het denk ik allemaal wel ontdekken. Het antwoord heeft als doel om de zekerheid te geven waar Johannes naar op zoek was. Dit is een antwoord dat is ook pastoraal. Daar heb je iets aan. Daar leer je iets van. En dat geldt ook voor ons vandaag. Nou, die twee leerlingen, die twee discipelen van Johannes, die zijn bij Jezus aangekomen. Ze hebben hem gevonden en ze hebben hem die vraag namens Johannes gesteld. En dan vers 4. Wat zegt de Heer Jezus in vers 4? Hij zegt tegen die twee, ga heen en boodschap Johannes weder hetgeen gij hoort en ziet. Oh, dus daarmee worden ze teruggestuurd. Zeg Johannes maar wat jullie zien en wat jullie horen. Luister maar goed, kijk maar goed en ga dan snel terug. Ja, wat zien ze dan? En wat horen ze dan? Nou, dat lezen wij bijvoorbeeld in Lucas 7, vers 21. Daar kom je die geschiedenis ook tegen. En in diezelfde uren genas hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten. En vele blinden gaf hij het gezicht. Dus dat zien die twee leerlingen. Ze zien dat de Heer Jezus bezig is met het genezen van mensen. Dat kreupelen weer kunnen lopen. En ze horen de stemmen van mensen die nog nooit hadden kunnen praten. Maar de Heer Jezus had hun tongen losgemaakt. En dat alles bij elkaar, dat is zo indrukwekkend. Nou, stel nou voor dat jij dat had gezien. Ja, dat zou toch zeer indrukwekkend zijn. En weet je wat de Heer Jezus dan doet? Eigenlijk vat hij samen wat hij doet. Dat is vers 5 van onze tekst. Hij zegt dus tegen die twee, dit is wat u hoort en ziet, dit. Blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Nu, de werken van Christus. En daarover moeten die twee leerlingen aan Johannes vertellen. En dat zijn wonderen waarover al in het Oude Testament geprofeteerd werd. Vooral door de profeet Jesaja. Dus daarom hebben we ook uit Jesaja 35 gelezen. Met name vers 5 en 6. Daar kom je dat tegen. Hoe daar gesproken wordt over de ogen van blinden die zullen opengaan. Over de oren van doven die zullen opengaan. Over de kreupelen die zal springen als een hert. En op een andere plaats in Jesaja, Jesaja 61 vers 2, daar lezen we dat het jaar van het welbehagen van de Heere uitgeroepen zal worden. En ik zal zo meteen nog wel wat later in de preek uitleggen waar nou die verwarring vandaan komt. Dat laat ik nog even liggen. Kijk, als iemand deze profetieën goed kende, nou dat neem ik tenminste aan, dan zal het toch wel Johannes de Doper geweest zijn. En daarom geeft de Heer Jezus deze opdracht aan die leerlingen mee. Vertel hem wat u ziet en hoort en dan zal hij, geleid door de Heilige Geest, de profetieën van Jesaja indachtig worden. Dan zal hij daaraan denken. En dan zal hij het enige goede antwoord zelf kunnen concluderen. Is hij het die komen zou? Ja. Ja. Ja, hij is het. Ja. Tot die slotsom moet de doper komen. Ja, hij is het. Want de profetieën van Jesaja gaan onmiskenbaar in vervulling. Want als je nou Matteüs 11 vers 5 vergelijkt met Jesaja 35 vers 5 en 6. Ja, dan moet je toch zeggen, dat gaat dan toch in vervulling. Dat kan toch niet missen. Dat bewijst toch dat hij de beloofde Zoon van God is. Dat de geest van de Here op hem is. Dat hij degene is die komen zou. Nee, wij hebben geen ander te verwachten, ook in deze adventstijd. We hebben geen ander te verwachten dan Jezus Christus, de Zoon van God. Het zal duidelijk zijn, denk ik, hè? Maar het gaat dus niet zozeer om die wonderen zelf. Maar het gaat erom dat die wonderen onderstrepen, aanwijzen dat Jezus de Christus is. En wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou? Dat hij echt degene is die komen zou. Wat betekent dat? Wat zegt ons dat over de Heer? Nou, dat zegt ons heel veel over de Heer. Dat betekent dat de Heer dus trouw is aan zijn beloftewoord. Psalm 98, hij heeft gedacht aan zijn genade. Christus is gekomen in deze wereld. En wat betekent dat? Nou, dat de vrede, dat het vrederijk van Christus echt gekomen is. Ook al zie je het nog lang niet altijd, maar het is er wel. De helstijd is aangebroken en het gaat heen naar de vervulling. De helstijd is doorgebroken. En in de synagoge van Nazareth in Lucas 4... heeft Jezus dat ook zelf gezegd, dat in hem de nieuwe helstijd is aangebroken. Want hij is de gezalfde van de Heer. En de schriftwoorden uit Jesaja zijn in uw oren in vervulling gegaan. En daarom, met de komst van deze Messias, is er een nieuwe fase in de helsgeschiedenis aangebroken. God is mens geworden. En hij is onder ons gekomen. Hij heeft de menselijke natuur aangenomen. En hij gaat van onderaf en van binnenuit gaat hij de duisternis verdrijven. En zal hij de macht van de zonde gaan breken. En zal hij de dood gaan overwinnen. En zal hij de kop van Satan gaan vermorzen. Hij doet dat van binnenuit als Zoon van God. Dat betekent het. Dat is van onschatbare waarde. En dat zien we hier duidelijk onderstreept door de wonderen die hij doet. Dat hij dat is. Maar dat blijkt ook uit de woorden die hij spreekt. Want hij zegt, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar opdat u zult weten dat de Zoon van God macht heeft om de zonde te vergeven, zei hij tegen de geraakte, sta op, neem uw bedje op en ga heen naar uw huis. In deze periode van Advent die we deze zondag mochten beginnen, staan we stil bij de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. Die als het licht van de wereld de duisternis wil verdrijven. Wie verwacht u als degene die u redden zal? Onze verwachting moet van hem zijn. Zal het goed zijn? Want alleen hij is de zaligmaker. Alleen hij is de redder van mensen. En we hoeven op niemand anders te hopen dan op hem alleen. Laat hem dan het voorwerp van uw hoop zijn, van uw verwachting. Hij is het. En hij is het alleen. Dat Bijbelse antwoord, dat schriftuurlijke antwoord, krijgen ook wij allemaal te horen vandaag. Is onze verwachting van hem? Heeft Christus voor ons betekenis gekregen? Waarde? Bent u blij met hem? Vindt u uw vreugde in de Heer Jezus Christus? Ja, hij heeft het jaar van het welbehagen uitgeroepen. Maar delen wij nu ook in dat heil dat hij wil uitdelen? Heb je het voor hem beleden? Heren, dat moet ik nou heel eerlijk zeggen. Zo'n twijfelachtig mens, dat ben ik van nature ook. Ja, en ik ben van mezelf ook zo'n blinde. Misschien niet letterlijk, maar wel geestelijk. En in mezelf ben kreupel. Niet letterlijk bedoel ik dat. Maar ik ga niet vanuit mezelf in uw wegen. En ja, heren, ik ben in mezelf zo'n dove, want ik hoor uw stem niet vanuit mezelf. Ja, heren, in mezelf ben ik dood. Ben melaats en onrein. Heren, ik hou geen stand op bij u, maar ik belijd het voor u. Ik belijd het voor u, mijn zonde en mijn schuld. En moet je dan eens horen wat de Heer Jezus doet? Want stuurt hij dan zo'n zondaar weg? Met zo een wil ik niets te maken hebben? Nou, u weet het allemaal. Zo een stuurt de Heere niet weg. Hij geeft het. Dat u gaat zien. Dat uw zaligheid in Christus is gelegen. Hij geeft. Dat u en jij gaat horen. De stem van de levende God. Hij geeft. Dat u gaat lopen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Hij geeft het dat u schoon wordt, want hij zal ons reinigen van al onze zonden. Hij maakt u levend, zoals de verloren zoon. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Zo gaat de Heere met zondaren om. Hij geeft ze alles wat ze missen. En wij missen alles, dus hij geeft alles. Hij verkondigt armen het evangelie. En die boodschap komt ook deze avond tot ons. En in het hel, in die volkomen verlossing, laat hij zien profeet, priester en koning te zijn. Zo komt hij tot ons, door het woord der prediking. En door het woord der prediking wordt hij u aangeboden. En wordt hij jou aangeboden. Als die enige middelaar tussen God en mens. Zijn we al aan zijn voeten gekomen? Hebt u het voor hem beleden? Het is met mij niet veel. Ik heb het niet. Schenkt u het mij. En hij wil het zo graag kwijt. Hij wil het leven wedergeven zoals we dat in zondag 6 belijden. Wedergeven. Nee, daar hoef je niet aan te twijfelen. Aan zijn bereidwilligheid. Want God heeft zijn zoon gegeven. Opdat de wereld het leven zou hebben in zijn naam. Hij voegt daar nog iets aan toe. Dat is het laatste waar we bij stilstaan. En zalig is hij die aan mij niet geërgerd zal worden. Hij is dat heel persoonlijk. Zalig is hij, zalig is zij die aan mij niet geërgerd zal worden. Ja, want de Heere kan ons ook een aanstoot zijn. Als wij dat onderwijs van hem niet te hard willen nemen. Als wij over dat onderwijs van hem struikelen. Als we daar overheen struikelen. Dat u zegt, ja, maar daar ben ik het niet mee eens met die les. Dat ik in mezelf een melaatse ben. Dat ik een doof en een blind, daar ben ik het niet mee eens. Dan struikelt u over het woord van de zaligmaker. Er zijn andere manieren om je aan hem te ergeren. Je kunt erover struikelen, hè, zoals dat bij Johannes de Doper eigenlijk ook was. Hè. Oh, waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het 2000 jaar en nog langer voordat de Heere echt zijn koninkrijk eens en definitief vestigt op deze wereld? Waarom is er zoveel onrecht? Je kunt daarover struikelen. Over de weg van God met deze wereld. Ja, want daar zat het bij Johannes op vast. Hè? En ik had beloofd dat ik daar nog even op terug zou komen. Want als we kijken naar Jesaja 35. En dan gaat het me nu even om vers 4. Zeg de onbedachtzame van hart, wees sterk, vrees niet. Zie, u lieden God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. En hij zal komen en uw lieden verlossen. En dan staat er, als dan zullen der blinde ogen opengedaan worden. Dus hier in Jesaja 35 ligt dat bij elkaar. Hè? Als God komt ter verlossing, als God komt ter wrake, hè, dan gaan die ogen open en dan die oren en dan gaan die kreupelen springen als een hert. Hier ligt dat bij elkaar. En dat zie je vaker in het boek Jesaja. Hè, het jaar van het welbehagen en de dag van de wraak van onze God ligt daar bij elkaar. Maar wat gebeurt er in het Nieuwe Testament? Dan wordt dat uit elkaar gelegd. Eerst is daar het welbehagen en pas daarna, bij zijn wederkomst, ja, dan gaat het in de vervulling. Wiens wan is in zijn hand. En hij zal het kaf van het koren scheiden en de bokken van de schapen. En dan zal dat kaf met een onuitblusselijk vuur verbrand worden. Dat gaat nog gebeuren. Hij zal eens terugkomen naar deze wereld. Wat gaat erom? Hebben wij aan de Heer Jezus genoeg? En zijn wij tevreden, geven wij ons over aan de weg van God, hoe Hij het doet. Zalig is Hij die niet aan mij geërgerd zal worden. Dus als je wel aan Hem ergert, als je over Hem struikelt, dan ben je dus niet zalig. Het gaat erom dat het alleen Christus is en dat je het van hem verwacht. Hoe hij daar reddeloos en naakt op de Goede Vrijdag aan het kruis hangt. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En toch moeten wij naar hem kijken. Al zouden wij ons hoofd van hem willen afkeren. Maar in hem ligt uw zaligheid en in geen ander. Want we hebben geen ander te verwachten dan deze lijdende knecht des Heren. Gemeente, de dag van het oordeel is nog niet aangebroken. Het jaar van het welbehagen van de Heer is gekomen en duurt nog steeds voort. Want nu komt de Heer nog met stromen van zegen ons voor. En hij biedt zichzelf nog aan. Wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Hij zegt, die zich niet aan mij ergert. En ergens anders lezen wij het volgende. Geloof in de Heer Jezus Christus. De beloofde Messias. Van wie de schriften zo heerlijk en zo rijk getuigen. En u zult zalig worden. Amen.
Thank you.
Laten we eindigen met dankgebed. Heere drie-enige God in de hemel, mogen uw grote naam erkennen, uw grote naam danken voor het onderwijs dat u wilde geven. En dat u verwees naar uw eigen woord. En Heere, dat woord hebt u ook aan ons toevertrouwd. Maar als wij een schriftuurlijk antwoord krijgen, dan is het natuurlijk wel zaak dat we uw woord kennen. Want anders zal het ons niets baten. Dan moeten wij wel in uw woord lezen. Maak ons maar daarin getrouw, dat we uw woord elke dag tot ons nemen. Want we slaan ook geen enkele dag een boterham over. Maar geef dat we ook dit voedsel, dit geestelijke voedsel, in getrouwheid tot ons nemen. Met het gebed, of dat u het wilt zegenen aan ons hart. En dat het tot versterking en opbouwing van het geloof mag zijn. Heren, zo danken we u voor alles wat u gaf. En dan mogen we uw grote naam ook danken. Dat u zo geduldig omgaat met al onze vertwijfelingen, met onze aanvechtingen, ja zelfs met onze zonden, met ons ongeloof. Maar dan is het wel zaak dat we met al die zaken op de knieën komen. We mogen er geen eigen weg mee gaan. En we moeten ons ook niet verharden, maar het alles kwijtraken bij u. En dan bent u zo goed dat u een zondaar niet wegstuurt, maar dat u alles schenkt wat nodig is. Voor het eeuwige leven en zelfs voor het tijdelijke leven. En dat u wilt zorgen naar lichaam en ziel beide. Want dat laten die wonderen ook zien. U hebt ook oog voor de mens, in zijn zwakheid, in zijn ziekte, in zijn broosheid. En als wij met ziekte en moeite te maken hebben, Heren, dan bidden we u in het bijzonder. Wilt u ook in deze dagen nog genezing schenken? Heren, die genezing hoeven niet plaats te vinden om daarmee nog te bewijzen dat u de Zoon van God bent. Maar u bent nog steeds dezelfde. En wilt u zo ook wonderen doen? Denken we ook aan al diegenen die in de ziekenhuizen liggen op dit moment vanwege het coronavirus. Zijn er zoveel, Heren, voor wie het zo moeilijk is. Gedenkt u ze en wilt u genezing schenken. Maar geeft u bovenal dat we u erin nodig krijgen. En dat we ook als volk het zouden gaan vragen naar u. Dat we geen eigen wegen gaan, maar laat ons onze wegen doorzoeken en wederkeren tot de Heere. Heere, gedenk zo aan uw genade. En wilt u het woord dat we mochten overdenken aan ons hart zegenen. Gaat u met ons in deze nieuw begonnen week. Wil een ieder nabij en goed zijn. We bidden het van u in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paden moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht, dat betekent eigenlijk ongedacht, snel, verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heer, van 's mensen overlast. Dan zal ik u naar uw bevelen eren. Psalm 119, vers 67. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.